We lezen nogmaals Hebreeën 8. De hoofdzaak nu van wat wij zeggen is dat wij zo'n hoge priester hebben. Die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemelen. Een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel die de Heer heeft opgericht. Niet een mens. Want iedere hoge priester wordt aangesteld om zowel gaven als slachtoffers te offeren. Daarom was het nodig dat ook deze iets had om te offeren. Als hij evenwel op aarde was, zou hij niet eens priester zijn. Daar er zijn die naar de wet de gaven offeren. Deze dienen een zinnenbeeld, een schaduw van de hemelse dingen. Deze dienen een zinnenbeeld en schaduw van hemelse dingen, zoals Mozes een goddelijke aanwijzing ontving toen hij de tabernakel zou vervaardigen. Want zie erop toe, zegt hij, dat u alles maakt naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. Maar nu heeft hij een zoveel uitnemende bediening verkregen als hij ook middelaar is van een beter verbond, dat op betere beloften is gegrondvest. Want als dat eerste onberispelijk was geweest, zou voor een tweede geen plaats gezocht zijn. Want hen berispend zegt hij, zie, de dagen komen, zegt de Heer, dat ik voor het huis van Israël en voor het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet overeenkomstig het verbond dat ik met hun vaderen gemaakte ten dagen, dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Want zij bleven niet in mijn verbond. En ik sloeg geen acht meer op hen, zegt de Heer. Want dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël zou maken, zegt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en ik zal ze in hun harten schrijven. En ik zal hun tot een God en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen geenszins leren ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder door te zeggen, ken de Heer, want zij zullen mij allen kennen. Van de kleine tot de grote onder hen. Want ik zal jegens hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonden zal ik geenszins meer gedenken. Door te zeggen een nieuw heeft hij eerst oud gemaakt. Wat nu oud is en verouderd is dicht bij de verdwijning.
Hoor je het? Er staat een grote mensenmassa. Staat voor de tabernakel. Voor die poort. Hoor je het? Zeggen ze tegen elkaar. Daarbinnen loopt iemand. Je hoort een zacht geklingel. Je hoort hem rondlopen, daarbinnen, het witte doek. En ze luisteren op die belangrijke dag. Ze luisteren daar naar de geluiden die komen naar buiten. En ze stellen zich voor wat daar binnen gebeurt. En ze weten het niet. En opeens wordt dat geklingel wordt anders. Het is alsof dat kleed wordt afgelegd. Het wordt gedrapeerd over iets. En de geklingel stopt. En ze weten het, dat geklingel is van het kleed van de hoge priester. En het geluid van zijn dienst stopt. Er is niets meer te horen. Ze hebben iets naar binnen zien gaan. Ze hebben een stier naar binnen zien gaan. En ze hebben twee rammen naar binnen zien gaan. En daarna was het dicht voor hen, gesloten. Maar enkele mensen wisten wat er daar gebeurde. Die hielpen, de levieten. De zonen van Aaron waren binnen de omheining. Wat gebeurt er toch? Er gebeurt iets belangrijks wat maar één keer komt in het jaar. Iets belangrijks wat voor iedereen een invloed zal hebben in hun leven. Maar ze weten niet wanneer het gebeurt, wanneer het klaar is. Ze hebben wel gehoord dat de belletjes hebben gestopt. De belletjes en de granaatappels. Het oude is afgelegd. En de zonen van Aaron zien dat ze hun vader een linnen lijfrok aantrekt. Geen heerlijk kleed meer van hoge priesterlijke dingen. Maar als het ware een nieuwe dienst. Iets anders. Iets anders wat ongewoon is. Voor een hoge priester. Wij mensen zouden denken van, waarom houdt hij zijn gewone kleren niet aan? Kan dit werk niet volbracht worden met de gewone hoge priesterlijke kleren? Nee. Dit werk kan niet volbracht worden met gewone kleren. Dit moeten kleren zijn van een dienstknecht. Van een dienaar. Iemand die mag alleen op deze manier bij God komen. Met wat? Alleen met het bloed van het offer mag hij daar komen. Maar de mensen weten het niet. Mensen zien het niet. Degenen die daar binnen omheining zijn, die kinderen van Aaron, die zien hun vader ook naar binnen gaan. Maar ze kunnen niet komen in het heiligdom, want het is verboden. Er mag niemand, geen mens mag er in het heiligdom zijn. Alleen hij. Maar zij weten nog beter wat er gebeurt binnen dat heiligdom. Ze weten nog beter wat er daar plaatsvindt. Ze weten wat hun vader gezegd heeft. Dat hij dat bloed gaat sprenkelen. Op dat verzoendeksel en daarvoor. Ze weten dat hij dat reukwerk meeneemt. Wat zij klaar hebben gemaakt. En het daar binnenbrengt. En zo voelde ik het vanmorgen aan. Dat wij als het ware in dat nieuwe, in die andere dienst, die andere dan de normale dienst, zijn ingebracht in wat de Heer Jezus gedaan heeft. En wat we mogen zien van hem. Hoe hij dat offer heeft volbracht. Hoe het klaargemaakt is. Hoe dat huid afgetrokken is. Hoe dat bloed aan de hoornen van het altaar wordt gesprenkeld. Waarmee de hele grond van het tabernakel wordt geheiligd. Waar alles waar we op staan, heilige grond is geworden. En verzoend is geworden. Nee, de wereld weet het nog niet. En dat vinden we ook in dit hoofdstuk, hebben we ook gelezen. Dat op een moment zal komen dat de gordijn zal opengaan en een man en een ram naar buiten zullen gaan. Er zal een herleving zijn. Ze zullen zien op wie ze doorstoken hebben. En hun zonden zullen weggedragen worden naar de woestijn. En dan, als dat gebeurt, dus als die man terug is, dan zal de hoogpriester zich weer omkleden. In de heerlijkheid als daarvoor. Maar dan die heerlijkheid zoals God het bedoeld heeft. Zo zien we in deze geschiedenis van Leviticus 16 ook wat we profetisch nu zien. Christus is daar in het heiligdom. In de majesteit van God. Wij mogen hem zien. In die nieuwe positie die je inneemt daar in de hemelen. Een mens in het heiligdom. Een persoon die daar voor ons aanwezig is. We mogen hem zien. We mogen hem beschouwen hoe hij alle dingen gereinigd heeft. Hoe hij dat altaar met bloed bestreken heeft. Hoe hij de grond waarop we staan geheiligd heeft, verzoend heeft. We mogen daar hem dienen. We mogen weten dat hij ook voor Israël zal terugkomen. Maar er zal eerst nog wat moeten plaatsvinden. Er zal een bok moeten weggaan. Ook zij zullen moeten zien wie hij was. Dat hij al hun zonden heeft weggedragen. Dat hij het was die voor hun gedragen heeft. En dat hij zal komen als dat bekend is bij iedereen. Zo mogen wij ook in Leviticus 16 die volkomenheid zien die we ook in Hebreeën zien. Dat we nu in een tijd leven waarbij Christus in de heerlijkheid is. Wat hij binnen in het heiligdom is. Met deze witte kleren aan. Dienend voor ons.
Ik weet niet of we er al aan toe zijn, maar we krijgen vanaf vers 3, want, dus vers 2 misschien achter en niet de mens, dubbele punt, en dan krijgen we een heel lang argument. En waar stopt dat argument? Ik dacht bij 10 vers 19, of misschien bij 11. En als we dat dan een tussenzin noemen, dan zouden we die tussenzin kunnen overslaan. En dan kunnen we naar hoofdstuk 11. En dan kunnen we misschien deze dagen nog dat afronden. Nou, dat is een grapje. Maar ik denk toch dat er wat... Misschien is het goed om het onderscheid te maken dat we nu een argument krijgen. Een heel lang argument volgens mij. Maar daar zullen we nog meer van horen.
Ik heb weer een vraag en wil ook vers 3 aangrijpen om die vraag te stellen. Er staat, want elke hoge priester wordt aangesteld om gaven en slachtoffers te offeren. Daarom was het noodzakelijk dat ook deze iets had om te offeren. Dus hier gaat het over de priesters uit het Oude Testament... Die brachten gaven en slachtoffers, meervoud. En de Heer Jezus, weten we, die heeft natuurlijk eenmaal een offer gebracht voor onze zonden, om ons te redden. Eigenlijk, mijn vraag is, we hebben het erover gehad dat we een hoge priester nodig hadden. En het komt op mij over dat we die hoge priester nodig hebben om onze relatie met God te onderhouden. Zoals in de tijd van het volk Israël, als een Israëliet gezondigd had, dan bracht hij zijn offer naar de priester. En die slachtte dat dan en die verrichtte alle handelingen om... dat offer te brengen. En dan werd zo iemand weer hersteld. Werd zo iemand verzoend. Dus die priester die onderhield de relatie tussen God en het volk. Maar hoe gaat dat in zijn werk als we het hebben over de Heer Jezus? We hebben het gehad over dat hij voor ons pleit. Zit het hem daarin dat als wij gezondigd hebben en wij belijden dat, dat de Heer dan voor ons pleit bij de Vader, ook misschien voor het aangezicht van de vijand, om te zeggen van ja, maar deze persoon is rechtvaardig. Ja, hoe gaat dat in zijn werk? Kan iemand daar wat over zeggen?
Ik wil een poging wagen door te wijzen op het verschil tussen wat we hebben in de brief van de Hebreeën. Daar vinden we de zondaar volkomen, voor altijd gerechtvaardigd op grond van het werk van de Heer Jezus. De brief van de Hebreeën heeft niet te doen met de zonden die wij begaan. Want de zonden die wij begaan, die zijn al geoordeeld in het werk van de Heer Jezus. Dat is eens voor altijd volbracht. Oh, dus geen nood als we zondigen, dan... Nee, als wij zondigen, dan heeft dat te maken met onze relatie tot de Vader. En dat is een ander aspect van ons christen zijn. En dan hebben we wat we lezen in de eerste brief van Johannes. In 1 Johannes 2. Daar schrijft Johannes. En daar gaat het over dezelfde familie van God. Als we ook in de brief aan de Hebreeën hebben. Maar vanuit een ander gezichtspunt. Daar zegt Johannes: mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Maar Johannes is ook realistisch genoeg om te beseffen dat dat toch kan gebeuren. Het is niet iets normaals, maar zegt hij verder, als iemand zondigt, we hebben een voorspraak bij de Vader. Dus er is een verschil tussen de Heer Jezus als hoge priester bij God en de Heer Jezus als voorspraak bij de Vader. En die twee aspecten die zullen we steeds weer een beetje moeten bedenken, die in het Oude Testament niet op die manier konden worden uitgelegd. Want in het Oude Testament gaat het alleen om de relatie met God. Wij hebben enkele kinderen en toen we ze dan nog thuis hadden en je staat dan voor de opvoeding en daar ben je mee bezig, dan kunnen die kinderen, of een van die kinderen, kan iets doen waarvoor hij een pak slaag verdient. En dat krijgt hij dan ook. Maar dan heeft dat geen consequenties voor de verhouding waarin het kind staat tot mij als vader. Want dat blijft gewoon zo. Ik ben zijn vader. Maar wel voor de beleving van die relatie. Zolang zo'n kind niet gezegd heeft, papa of mama, ik heb er spijt van, dan kan ik dat kind niet even een aai over zijn bol geven of aan mijn hart drukken. Nee, er is iets tussen ons gekomen en dat moet eerst weg. Dat gaat weg door belijdenis. Maar die vader-kindrelatie, die blijft. Nou, en zo is het ook met de brief van de Hebreeën. Er is een volkomen relatie met God. Dat is de hele brief aan de Hebreeën die daarop ingaat om ons duidelijk te maken. En dat is die zekerheid dat je mag weten, je zonden zijn vergeven. En welke zonden zijn er dan vergeven? Je zonden tot je bekering? Jazeker. Je zonden tot vandaag? Natuurlijk. En je zonde dan die ik morgen of overmorgen of ja, totdat ik of de Heer komt of ik sterf. Ook die zijn door het werk van de Heer Jezus weggedaan. Want hij heeft mijn hele leven, toen hij stierf op het kruis, overzien. Hij heeft al mijn zonden daar beleden voor God. Dus ten aanzien van God is er niet één zonde meer die mij nog kan worden aangerekend door God. Dit geldt voor ieder kind van God. Voor ieder die als zondaar naar God gegaan is, zijn zonden oprecht heeft beleden en in het geloof dat geweldige werk van de Heer Jezus heeft mogen aanvaarden, heeft aanvaard. Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God. En dan dat aspect van, en als we nu zondigen, dan moet er belijdenis komen. En ook daar is al even op gewezen, maar het is denk ik toch goed om naar aanleiding van de vraag misschien dat nog wat te benadrukken. Die zonden zijn vergeven op grond van belijdenis. En we mogen weten dat ze ons vergeven zijn op grond van het woord van God. 1 Johannes 1, vers 9. Als wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Het woord van God is echt in elke situatie afdoende. Maar we moeten het geloven. We mogen er de hand op leggen. En misschien dat het toch nog iets nog verder van kan worden gezegd. Want dit is een heel belangrijk aspect voor de groei van het geloofsleven. Als je werkelijk zo met de Heer leeft, dan zul je een verlangen hebben om niet te zondigen. En zodra je zondigt, dan word je aangeklaagd. De Satan is er als de kippen bij. We zijn al even gewezen naar Zachariah 3, Jozua. De Satan staat erbij. Maar de Heer staat er ook bij, aan zijn rechterhand. En hij vergeeft. Dat is zo. En misschien toch nog even dat vers aan lezen. Dan kan misschien iemand anders daar nog wat op ingaan. Uit Zachariah hoofdstuk 3. Zachariah 3, vers 1. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien, die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Maar dan de Heere echter zei tegen de Satan: de Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? En dan krijgt hij nieuwe kleren. Weg met die oude. Nieuwe kleren krijgt hij aan. Dit is een illustratie van het volk Israël als zodanig, dat geen priesterdienst op dit moment kan doen, maar het zal gebeuren. Maar ook voor ons zo praktisch belangrijk dat we mogen weten, elke aanklacht wordt nietig verklaard. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkoren van God? Christus is het die rechtvaardigt. Laten we dat vasthouden.
We hebben al gedacht aan de grote verzoendag. En die heet niet de grote vergeefdag. Om dit onderwerp goed uiteen te kunnen halen, is het goed om het verschil te zien, te weten tussen vergeving en verzoening. Voor heel veel christenen is dat één en hetzelfde. Als Ger en Tony op één bankje zitten, dan zijn ze doorgaans erg met elkaar eens, maar toch zitten daar twee personen. Als vergeving en verzoening genoemd worden, apart benoemd worden in de Bijbel, zijn er twee verschillende zaken. Als de grote verzoendag wordt ingesteld in Leviticus 16, is dat direct na Leviticus 10. De tabernakel is zeg maar, een kwartier is misschien overdreven, een kwartier in bedrijf. En dan vallen er al twee dodelijke slachtoffers. Er wordt een offer daar gebracht door Nadab en Abihu. Ze proberen het goed te doen. Ze hebben een goede intentie. Maar ze snappen er eigenlijk nog helemaal niets van. Ze overtreden 3 of 4 geboden als ze het doen. En het enige gebod wat ze nog niet gehoord hadden, dat ze niet met vreemd vuur, met vuur dat God net daarvoor bij de inauguratie van de tempel had doen ontstoken, dat hadden ze moeten gebruiken. Dat snapten ze niet. Door de geest snapten ze dat niet. En dat verwijt God hen. En dan zou ik zeggen, hoe zou iemand ooit nog dienst durven doen in die tempel? Hoe zou een priester ooit nog dienst durven doen? Hoe zouden wij ooit nog priesterdienst durven doen voor God, als God de eerste, de beste poging die gedaan wordt, beloond, bestraft met 2 dodelijke slachtoffers? En dan stelt God de verzoening in. De grote verzoendag stelt God in. Er wordt dan iets vergeven. We vinden dat in Hebreeën 9 vers 7. Maar in het tweede, heilige der heilige alleen de hoge priester, eenmaal in het jaar, niet zonder bloed, dat hij offerde voor zichzelf en voor de zonden door het volk in onwetendheid bedreven. Dat is belangrijk. Dat weten we niet in het Oude Testament, maar dat weten we nu. Er vond vergeving plaats voor al die zonden die ze niet eens wisten dat ze gedaan hadden. En zoals vanmorgen gezegd, dan konden ze er weer een jaar tegenaan. Konden ze dan flink zondig, hoefden ze dan niet meer een zondoffer of een schuldoffer te brengen in dat jaar? Konden ze dan weer een jaar vrij uit zondigen? Absoluut niet. Absoluut niet. Maar op die grote verzoendag was niet alleen deze vergeving van de onbekende zonden gedaan, maar er is een verzoening gewerkt. Verzoening betekent een bedekking. Er is een bedekking uitgerold over het komende jaar. Je zou kunnen zeggen, dat is een soort met bedekkingskleed, een bedekkingstent die uitgerold is, waardoor de priesters weer moed hadden om priesterdienst uit te gaan voeren. Natuurlijk, als er in dat jaar bewuste zonden werden gedaan, dan moest er nog steeds vergeving voor gevraagd worden. Moest er nog steeds een offer voor gebracht worden. Jazeker. Maar er was voor dat jaar een verzoening uitgerold. Een bedekking uitgerold. Je kunt het ook zien, van alles moest in die tabernakel verzoend worden. Het altaar moest verzoend worden. De grond, alles had hij dan gezondigd? Nee, maar er was een soort met bedekking, een kleed uitgerold, waardoor God zei, wat hieronder gebeurd is, kan ik in genade beschouwen. Zal ik niet meteen op dat moment van een oordeel voorzien, zoals bij Nadab en Abihu gebeurd was. Maar toen, op het kruis, is opnieuw een groot verzoeningswerk door Christus gedaan. Een vergevingswerk, waardoor al onze zonden vergeven zijn. Maar ook een verzoeningswerk is voor ons uitgerold. Is in die zin is de hele wereld verzoend met God. Er is een verzoeningskleed uitgerold. Een rood verzoeningskleed uitgerold. Het bloed van Christus over deze hele wereld. Dat God zegt, ik zal niet onmiddellijk jullie zonden veroordelen. Zoals bij Nadab en Abihu. En onder dat verzoeningskleed mogen wij leven. Ook als er zonden in ons leven komen na onze bekering. Natuurlijk moet dat hersteld worden, zoals aangegeven in 1 Johannes 1, vers 3. Moeten we dat belijden? En dan is hij trouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en al onze ongerechtigheden, overtredingen weg te doen. Dat zijn die onbekende dingen die wij in onwetendheid ook nog bedreven hebben. God is zo heilig. Dat is onvoorstelbaar voor ons. Als een Israëliet tijdens het potje voetballen in het veld op het kadaver van een muis had getrapt, dan moest daar al een zondoffer voor gebracht worden. Hallo? Zo heilig, zo rein is hij. Zou je dan nog durven voetballen? Dan beter van niet. En zeggen, geen angst, geen angst. Het verzoeningskleed is uitgerold, de verzoening is bewerkt. En onder dat kleed mogen wij nu leven. Dat kleed mogen wij zelfs aantrekken. En dan worden wij ook nog bekleed met Christus. Dat is helemaal schitterend geworden. En zo is er verschil tussen de actuele, daadwerkelijke vergeving die elk van deze Israëlieten voor elke overtreding moest brengen of laten brengen door de priesters, en dit algemene idee van verzoening, wat op die verzoendag werd bereid.
Wij lezen in Numeri 23... in de profetie van Bileam, dat hij in de tweede visie zegt, God ziet geen ongerechtigheid in Jacob. Absoluut niet. Onvoorstelbaar. Als je dat boek Numeri leest, dan zie je dat klap op klap, hoe dat boze in het midden naar buiten komt. Maar toch is het, hoe God ze ziet, waarvan? Van de gipfel of van de top of the rocks, van de gebergte, van de veld, de rots der eeuwen. God ziet ons in Christus. God ziet het volk Israël in Christus. En dat verandert alles. En dat verandert iets voor eeuwig. En daarvoor hebben wij hoofdstuk 7 gehad. Gods grote moeite dat wij begrijpen dat onze positie, onze verhouding met God nooit meer veranderd wordt door niks. Absoluut niks. Dat we dat goed beseffen. Als wij, ik weet niet of jullie erover nagedacht, over die eedswering. Dat God een eed zweert. Moet dat voor hem doen? Dat doet hij voor jou en mij. Om duidelijk te maken, ik ga nooit aan mijn woord iets veranderen. Wij doen dat wel. Wij kunnen wel mooi dingen ompraten. Maar God zegt, mijn woord is al vast. Maar ik doe daar nog een eed op. Om duidelijk te maken. Daar zit een hoge priester. Begroet van mij. Dat is zijn volmaakte missie op deze aarde. Naar de orde van Melchizedek. Die niets meer moet doen met offeranten. Dat heeft hij gedaan. Die niets meer moet doen om zonden weg te doen. Dat is alles voorbij. Ik heb hem aangenomen. Ik heb hem begroet. En hij zit nu aan mijn rechterhand. Hij zit nu op de troon van God. Aan de rechterhand van de troon, de majesteit in de hoogte. Waarvan God de wereld, het heelal regeert. Daar zit de hoge priester. En alles wat God doet, dat doet hij langs deze hoge priester. In Openbaring vindt u wel een andere verhouding. Daar zien we de troon van God en het lam is eenheid. Alles wat God doet, doet hij in verband met het lam dat daar zit. Laten we goed beseffen. In de Hebreeënbrief betekent zonde alleen afval van God. Meer niet. Maar dat is vreselijk. Daarom wordt het zo ernstig gewaarschuwd. Maar we zijn aangenomen, we zijn niet alleen vergeven, wij zijn aangenomen en naar welke maatstaf? Naar die maatstaf van onze voorloper die ingegaan is in het heiligdom als anker van de zielen. Omdat hij daar is, zal ik ook daar zijn. De tegenwoordigheid van God. En nu is hij bezig, de Heer Jezus, als hoge priester, dat wij nu al in de woestijn in het geloof, in onze harten, in deze tegenwoordigheid binnengaan. En dat zien wij dan in vers 3, dat elke hoge priester, welke soort ook je neemt, heeft de opdracht gaven en offeranden te geven. Hij heeft een taak. En deze taak doet ook onze Heer. Maar alleen bij hem wordt niet meer over offeranden gesproken. Dat heeft hij één voor altijd gedaan. Maar hij brengt gaven. En dan zitten we bij die vraag die in het begin gesteld wordt. Dat deze gaven die hij, de Heer Jezus, brengt. Wat zijn dat voor gaven? Dan moet je wachten tot hoofdstuk 13. Door hem laten wij God altijd een offer van lof en dank brengen. En daartussen hebben wij nu het nieuwe verbond. Hij is diener van betere en voortreffelijke dienst heeft hij ontvangen. Daarvoor is een onderdeel de nieuwe verbond die de verhouding van Israël in de toekomst met de Heer, maar die ook een geestelijke betekenis voor ons heeft, welke verhouding wij nu met God staan. Hij beschrijft in welke sfeer dat gebeurt. En hij beschrijft het heilige offer en de heilige gezelschap van aanbidders die daarbij verhoren. Maar laat ons dat begrijpen. De Heer is bezig deze taak te vervullen. Niet alleen voor jou en mij te bidden, maar hij wil ook graag gaven aan God brengen. Tot eer van de heerlijkheid van God. En daar heeft hij jou en mij nodig, dat we meegaan. Dat we iets hebben in onze harten. Dat we iets zien van de heerlijkheid van God. De heerlijkheid van de Heer Jezus. De heerlijkheid van het offer. De heerlijkheid van deze persoon die hier op aarde kwam om jou en mij te redden.
Een vraag naar aanleiding van wat broeder Joachim net zei. Vers 3. Iedere hoge priester wordt aangesteld om zowel gaven als slachtoffers te offeren. Daarom was het nodig dat ook deze iets had om te offeren. Begrijp ik goed dat dat iets datgene is wat wij als offers van lof en dank mogen brengen aan God, en dat onze hoge priester dat aanbiedt? Heb ik dat zo goed begrepen? In relatie tot Hebreeën 13, waar we dat lezen. Het ging me iets te vlug, namelijk. Ik vond mooie gedachten, maar ik weet niet of ik het goed begrepen heb. Hebreeën 13, vers 13, laten wij daarom tot hem uitgaan, buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Vers 15, laten wij dan door hem voortdurend een lofoffer brengen aan God. Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Hier staat, laten wij door hem. Klopt die gedachte? Heb ik dat goed begrepen? Ik vind het wel heel mooi, maar had jij die ook?
Had het toch gevraagd, had ik niet hoeven te staan.
Wij moeten natuurlijk afvragen wat voor gaven werden gebracht of wat voor offers. En waarom gaven en offers ten eerste in die volgorde? Wat werd überhaupt gebracht in het heiligdom? Dat was alleen het bloed. Het bloed van het zondoffer. En niks anders. Dat kwam alleen in het allerheiligste op op de verzoendeksel en 7 keer daarvoor. Maar wat er wel gebracht wurde was de tweede kant, het reukwerk. Het resultaat van het werk van de Heer, het kolenvuur, verbond met reukweer wat op de reukaltaar geplaatst werd. En wat dan in hoofdstuk 9 meer in verband met het Allerheiligste staat. Dat wordt binnengebracht, die heerlijke geur van welriekend reuk die verbonden is met de heerlijkheid van deze persoon en zijn werk. Dat werd naar binnen gebracht. Maar dat werd ook verbonden in Openbaring 13 met de gebeden van de heiligen. Openbaring 11, geloof ik. Het reukwerk. Maar het is niet zo eenvoudig. We hebben nog gaven. Bijvoorbeeld Deuteronomie 26. De eerstelingen van de oogst, die werden ook voor de altaar gebracht. Ik denk dat het hier in verband staat, dat offer heeft de Heer eens voor altijd gebracht. Daarom wordt ook in vers 4 gezegd, wijl naar de wet zulke daar zijn die de gaven daar brengen. Hij brengt alleen nog gaven daar. Maar niet in het aardse heiligdom, maar in het hemelse heiligdom. En wat is dat, wat hij nu brengt? Het is dat wat hij als hoge priester in onze harten bewerkt. Zoals we dat in hoofdstuk 2 vinden, in midden van de gemeente wil ik u lof prijzen. Hij is het die elke zondagmorgen in onze harten het lied aanstemt. Die iets gebruikt wat daar is om daaruit een lied voor de Vader, voor God te maken. En dat brengt in het Allerheiligste. Het reukwerk. Ik denk dat is het geheim. Als je de koning David leest van hem, het eerste wat van hem geschreven werd, of het tweede, hij kan spelen. Hij kan muziek maken. En dat is wat onze heiland maakt, elke zondagmorgen. Dat hij op onze harten speelt. Dat ze tot een koor van aanbidding worden, tot eer van zijn God in de hemel. Hij is besteld om gaven te brengen. Het gaat niet alleen om jou en mij als we op zondag samenkomen. De Zoon is bezig zijn God groot te maken.
Als we over deze dingen nadenken, dan merk je hoe voorzichtig we zijn. We zijn op heilig grond. Gisteren hebben we gezegd, met ongeschoeide voeten. En je merkt toch, kom je toch de beperktheid van je vermogen om die dingen te vatten. Dus ik denk dat het daarom, die vragen, eigenlijk hebben we allemaal meer vragen dan wat we kunnen antwoorden. Maar zo met elkaar kunnen we elke keer één bepaalde zijde toelichten. Want wat je langzamerhand steeds meer gaat inzien is dat het werk van de Heer Jezus zo groot is. Het is net als een briljant met zoveel facetten. En elke keer krijg je één facet te zien. Maar dat is niet alles. Er zit er veel meer. En helemaal omvatten zullen we nooit doen. Maar wij zien als door matglas in delen, in stukjes. We hebben vaak gehad over het werk van de Heer Jezus. En dan denken we aan vergeving van zonden. Dat is waar. Het is wat volk Israël betreft. Met Pascha. Het Pascha, verlossing uit Egypte. Dat is bij ons ook, als we tot geloof zijn gekomen. Nou, daar leer je het werk van de Heer Jezus zien in de meest basis ervan. Dat je vergeving van zonde mag ontvangen. Maar ik denk aan bijvoorbeeld 1 Petrus 3. dat hij de rechtvaardige voor ons onrechtvaardige is gestorven. Waarom? Om ons de zonde te vergeven? Nee, om ons tot God te brengen. Dat is hier een ander aspect, want dat is een heel groot verschil. Kijk, stel dat al mijn zonden vergeven zijn. Heb ik dan recht om zomaar bij God te verschijnen? Helemaal niet. Het is een geweldige voorrecht om bij hem te verschijnen. Maar ook al heb ik al mijn zonden vergeven, ik kom nog niet tot God. Helemaal niet omdat ik weet dat ik hier op aarde, ook al ben ik een gelovige, als kind van God, als mens heb ik zonder vergeving ontvangen, als kind van God heb ik nog te maken met zonde. Waar haal ik dan die vrijmoedigheid om tot God te naderen? En dan komen we bij het tweede aspect van het werk van de Heer Jezus hier in de Hebreeënbrief. Hij is ook gestorven, niet alleen als paaslam, maar ook de grote verzoendag. En de grote verzoendag is niet een dag waarbij Israël zijn verlossing kan ontvangen. Nee, Israël is al een verlost volk. Maar grote verzoendag gaat het om de vraag, hoe kan een verlost volk tot God naderen? Waar haalt hij het lef vandaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Wij denken dat allemaal vanzelfsprekend is, maar dat is niet zo. Om tot God te naderen, mogen we priesters zijn. Maar dan bepaalt God hoe we tot God naderen. Daarom de grote verzoendag. En grote verzoendag geeft ons de basis van hoe we tot God naderen. Hebreeën 10 zegt dat, broeders, nu wij de volle vrijmoedigheid hebben om te naderen langs de nieuwe en levende weg die hij heeft ingewijd door zijn bloed. Nou, dat is het waar het om gaat. Het is niet meer, Heer, hoe kan ik zonder vergeving ontvangen? Nee, we mogen weten, alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. Dat is klaar, daar heb ik geen twijfel meer. Maar dat ik de vrijmoedigheid heb om tot God te naderen. En dat de Vader aanbidders zoekt en dat hij graag wil dat ik nader. Volle vrijmoedigheid betekent, ik ga niet meer twijfelen van, hey, kan dat? Mag dat? Nee, volle vrijmoedigheid. Waarom? Op grond van het werk van de Heer Jezus. Niet alleen om mijn zonden te vergeven, maar om mij tot God, tot de Vader te brengen. Even één illustratie. Onesimus was een weggelopen slaaf. De straf in de Romeinentijd voor een weggelopen slaaf, dat is de dood. Hij is tot bekering gekomen en Paulus zegt, nou moet je dat in orde maken. Je gaat terug naar je baas Filemon en Onesimus en krijg een brief mee. Paulus had kunnen schrijven, wil je alsjeblieft vergeven? Wil je alsjeblieft vergeven? Dat had Paulus kunnen doen, maar Paulus zegt, Filemon, wil je Onesimus ontvangen alsof hij ik ben? Alsof ik, je moet hem als Paulus ontvangen. Dus je bent schuld, je houdt van mij, ik ben Onesimus, ontvang Onesimus alsof hij Paulus is. Mag ik zo zeggen? Nou, is daar nog een zaak van vergeving? Is dat een zaak van andere dingen? Nee. Onesimus had volle vrijmoedigheid om terug te gaan naar Filemon, omdat hij wist, ik kom eigenlijk als het ware bekleed in Paulus. Ik ben verzoend geworden omdat ik in Paulus ben. En dat is eigenlijk wat wij mogen doen. We mogen naderen tot God in Christus. En als God mij ziet, ziet hij de Heer Jezus. En dus, hoe zou God ooit, met eerbied gesproken, tegen mij zeggen, nee, jou wil ik niet hebben. Ik mag naderen in Christus. Hij de rechtvaardige is voor ons onrechtvaardige gestorven, opdat hij ons tot God zou brengen. En als God dat doet, doet hij dat volkomen. Volkomen behouden wie door hem tot God nadert. En dat mogen we tegen elkaar zeggen, dat is de allergrootste voorrecht die we mogen hebben. En dat voorrecht hebben we niet alleen straks als we boven zijn bij hem. Maar dat is de essentie van de Hebreeënbrief. Dat voorrecht mogen we genieten nu reeds op aarde. En eigenlijk dat praktische zit hem hierin, dat tussen de regels door zegt de apostel: lieve Joodse broeders, als je hebt leren zien hoe geweldig groot dit is, het voorrecht om tot God te naderen, hoe haal je in je hoofd om terug te keren naar dat oude, naar dat zwakke, naar die wettische dingen. En eigenlijk, en dat is moeten we tot onze schaamte zeggen, als christenheid 2000 jaar lang, hebben we nou dat precies gedaan waar de Hebreeënbrief tegen gewaarschuwd heeft. 2000 jaar christenheid heeft laten zien dat wij teruggekeerd zijn naar het jodendom. Alle aspecten van het christendom die wij vandaag de dag zien, dat is allemaal afgeleid van het jodendom. En daarom is dat een geweldig voorrecht, broeders, zusters, dat we vandaag door het woord van God teruggebracht zijn naar Gods gedachten wat deze dingen betreft. Het is niet een patent van broeders. Het is niet onze stokpaardje. Nee, dat als we deze dingen overdenken, komen we terug naar het hart, naar het verlangen van God zelf. De Vader, wat geen lange verlanglijst, zoekt aanbidders. En hoe kunnen we tot hem naderen? Daar spreekt de Hebreeënbrief over. En daarom, het is misschien abstract, in die zin is dat vaak moeilijk. Ja, het is een beetje vaag, een beetje moeilijk en heel veel Joodse dingen. Maar toch gaat het hier om de essentie van christelijk leven. Want in de komende versen zullen we hebben over het nieuwe verbond. Eigenlijk kan je ook vertalen een nieuw testament. Onze Bijbel bestaat uit twee delen. Oude Testament en Nieuwe Testament. Begrijpen we waar het over gaat? Waar komen die uitdrukkingen vandaan? Dat komt hier uit de Hebreeënbrief. Hebreeën 9 spreekt over het Nieuwe Testament. Een testament en verbond, eigenlijk hetzelfde woord. Maar daar zullen we in de komende tijden verder over denken.
Ik grijp toch nog even terug. Priesters. Wat deden priesters? Wat voor een houding hadden ze? Ze stonden. En dat is ook wel opgemerkt. Maar het is soms heel goed om het toch nog een keer te zeggen. Alle priesters, en we hebben dat ook in Zacharia gelezen, hoofdstuk 3. Vervolgens deed hij met de hoge priester Jozua zien, staande voor de engel des Heren. Hier hebben we een priester die is gaan zitten. En wat betekent dat? Als een priester gaat zitten. Als broeder Jan-Paul heeft gezegd dat die belletjes die rinkelden, daar was beweging. Daar was, mag ik het met alle eerbied zeggen, werk aan de winkel. En hier is de Heer Jezus gaan zitten aan de rechterhand van God. En waarom? Omdat hij het kon zeggen, het is volbracht. Het is volbracht. En het mooie is dat God vanuit de hemel dat teken gaf. Dat er een plaats was van rust naast hem. Toen het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Niet van beneden naar boven. Maar het zou een menselijk trekje kunnen zijn geweest. Nee, van boven naar beneden. Dat wil zeggen dat God volmaakt het offer van de Heer Jezus aanvaard heeft. En gezien heeft dat het datgene was waar hij zijn welgevallen in had. En weet u wat zo mooi is? En daar komen we er nu op terecht. En ik wil dat eigenlijk graag voorlezen. En ik grijp vast vooruit op datgene wat we mogelijkerwijs in de toekomst met elkaar ook nog mogen bespreken. in hoofdstuk 10. Vers 10, ik lees dat voor het verband. Krachtens die wil zijn we eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Voorts staat elke priester dagelijks in zijn dienst om telkens dezelfde offers te brengen, die nimmer de zonden kunnen wegnemen. Deze is na één offer voor de zonden te hebben gebracht, voor altijd gezeten aan de rechterhand van God. Gaan zitten. En dat vind ik iedere keer weer een heel mooi beeld, broeders en zusters. En misschien is het, ik heb het wel vaker gezegd, maar het is voor mij heel waardevol. God ziet ons in Christus aan. En waarom? Er is rust. Hij heeft kijkt naar dat volmaakte offer van de Heer Jezus. En wilt u God aanzien? Waar moet u dan naar kijken? Dan moeten we kijken naar de Heer Jezus. En daar waar we vroeger met allerlei dingen voor de Heer Jezus, of voor de Heere God moesten verschijnen, het volk Israël, om verzoening te kunnen doen, daar heeft Hij, die grote Hij met hoofdletter, die verzoening gedaan. Waarin God kan rusten. En waarmee kunnen we dan voor God verschijnen? Met onze eigen dingen? Nee. Nee. Alleen maar met die geweldige persoon van de Heer Jezus. En dat is voor ons allemaal soms best wel eens moeilijk, want we brengen onszelf vaak mee. Maar waar het uiteindelijk om gaat, het gaat alleen maar om Hem.
Jullie weten allemaal, ik kom uit verre land. Ik heb een ander karakter. Dan Europese karakter. Dankbaarheid mag ik zeggen tegen iedereen. Ik kom uit een land waar Bram komt vandaan. Maar ook Lot. Allebei. Neven. De Bijbel noemt hen ook soms broer. Broers. Kinderen van zelfde opa, Tare, die wekte Bram en Haran, Lot zoon van Haran. Beiden zoons van Haber, durf ik te zeggen, is de Hebreer, niet Abraham, opa, vers 15 van Genesis 12, opa Haber. Twee mensen. Met verschillende karakter. Bram wordt geroepen om uit te gaan. Uit zijn land. Uit zijn maatschap. Uit zijn vaderhuis. Hij gaf beide oren. En Jahwe. Hij ging eruit. Lot. Meegegaan. Betekent glimmend. Mooi, glimmend. Zoals dat in Amsterdam. Mooi. Mensen betalen veel geld. Door reis, door het ticket. Om Amsterdam te bekijken. Of Parijs, of Londen. De wereld is een van de grote vijanden van werdom geboren mensen. Abraham heeft zijn rug gegeven aan Maar Tara heeft zijn hart vergeten. Heeft zijn hart Lot niet meegenomen. Daarom hij kiest eerst Jordaan. Andere keer hij kiest Sodom. En toch de Bijbel noemt hem rechtvaardig. Broeders zeiden, God ziet ons thans in de Christus als volmaakte mensen. Efeziërs 1, 2, 3. Maar drie hoofdstukken na, God graag vanuit de hemel, hij wil naar ons kijken. En hij wil graag dat de Christus mag zichtbaar worden in onze leven, in onze wandel hier op aarde. Ik werk voor de Heer onder de moslims. We bestuderen ook boek Genesis. En vragen komt naar mij toe. Broeder Avakti, is Lot gelovig of ongelovig? En niemand durft om te vragen, Abraham is gelovig of ongelovig? Niemand durft om zulke vragen te stellen. Wie bent u? Eigenlijk een straat waar hij woont, of in de werk waar hij doet, of bij je gezin, bij de familie, onder broeders en zusters. Bent u Bram? Abraham, Ibrahim, niet Bram hoop ik. Want de Bram was 75 jaar oud. En op 110 jaren, Heere God heeft hem opgezocht. Heeft hem met hem een nieuw verbond gesloten. Je bent niet meer Bram, je bent Ibrahim. Elohim werd gezien in het wandel van Ibrahim. En ik hoop het ook. Elohim mag ook gezien worden in onze wandel, in onze leven. Lieve broeders, vragen werd gesteld. Wat brengen die priesters naar binnen? En mijn gedachten gingen ook naar Bram. En ook naar een verhaal heb ik ook gehoord. Sommigen van jullie hebben het verhaal ook gehoord. En het mag ook twee keer horen. Bram, nadat hij Ibrahim geworden, de Heere God heeft hem opgezocht in Genesis 18. En vers 3, Abraham zei tegen de Heere God, zegt, als ik heb genade gevonden in uw oog, kom maar binnen. Wat heeft de Heere God gegeven? Lieve broeders, hij gaf eten. Eten, alsjeblieft, Heere God. Alsjeblieft, eten. Heere God gaf de beste wat hij had. Maar hij vraagt ook van ons iets wat. Mijn gedachten gingen naar een verhaal. Prins die wou leren jagen. Sommigen van jullie hebben het verhaal ook gehoord. Prins wou leren jagen. En hij ging naar zijn vader, majesteit, koning, ik wil graag leren jagen. De koning zei tegen hem, het kost wat. In eerste instantie, je moet de slaaf gaan kopen. Hij ging naar bazaar en hij vindt de slaaf, zo broeder Afakti. Mijn naam ook slaaf, daar was ik ook slaaf. En gingen beiden om te jagen, de prins schiet. En de slaaf rent en slacht hij, maakt hij eten, samen eten ze. En op dag kwam een onbekende kogel en raakte de slaaf aan. Slaaf viel bijna half dood. De prins had de liefde voor zijn slaaf, hij draagt hem aan en bracht hem naar de dokter. Zoals onze broeder Tony, arts. Dokter zegt tegen de prins, helaas, hij heeft heel zijn bloed verliest. Moet de bloed kopen. De prins zegt, ik ben bereid om al mijn rijkdom te geven om mijn lieve slaaf te redden. Hij heeft alles gegeven. Er was geen juiste bloed die past op het leven van deze slaaf. En daarna de prins zegt tegen de dokter, probeer maar mijn bloed. Lieve broeders, dat was volmaakte bloed. 1 Petrus 1 vers 18. Reine bloed. Rijke bloed. Een machtige bloed. De slaaf werd genezen. is teruggebracht naar de plaats waar hij woont, in de stal. En wie hoort hij? De koning. Zei tegen zijn zoon, wat hebt u gedaan? Zegt mijn slaaf, was half dood. En ik heb mij bloed gegeven. De koning antwoordde, zegt, goed gedaan mijn zoon. Maar deze slaaf is niet meer een slaaf. Want de bloed die stroomt in zijn binnenste is een koninklijke bloed. De slaaf werd binnengehaald. Je heeft vrijmoedigheid. Soms, Heere God, met de touwen van zijn liefde trekt jou naar binnen. Om van jou te horen, want hij zoekt aanbidders. Ik denk zelf, de slaaf draagt een koninklijke kleed. En de bloed van de prins stroomt in zijn binnenste. Heeft zijn karakter werd veranderd van binnen. Hij is niet meer slaaf, hij is koninklijk kind. En hij leeft in het paleis van de koning in volkomen dankbaarheid, lieve jongelui. En ik denk, ieder dag, hij neemt ook een tak van de priester om aan de koning te vertellen wat hij gevonden heeft in zijn lieve zoon. Het is automaat. Je leven werd veranderd 180 graden. Waarom komt u tot de Heer? Omdat u had last van je daden, van je zonde. Ik ben een vieze man. De dingen die ik wil, die doe ik niet. Ik zet karakter in mijn binnenste, die ontwangt mij om naar Sodom te gaan. Doe dat de bloed van de Heer Jezus, die jou rein gemaakt heeft. Je gaat de zonde in werkelijkheid haten. Sommige broeders, sommige mensen, ik werk voor de Heer en ontmoet ik ook evangelisten op de weg. Zeggen tegen de moslims, alle onze zonden zijn vergeven. Die zonden die gisteren heb ik gedaan en die dingen die ik vandaag ga ik doen en morgen. Moslim zegt, dit is geen God, geen heilige God om zulke dingen te doen. Dit is de duivel om jou te bemoedigen om door te gaan met jouw karakter, oude karakter. Dit is ook zo. Het is ook zo. Die werden omgeboren, die oud God. Wordt geheiligd door zijn dierbare. Krijgt het een nieuw karakter, lieve broeders en zusters. Wij zeggen wij falen, maar wij walen, wij blijven niet in de modder. Want het is niet onze natuur. Dat hoort niet bij onze karakter. De varkennatuur geniet in de modder. Maar de schapen van de Heer Jezus gaan roepen tot de herder om hen uit te halen van deze viesheid. Dus wat brengt u eigenlijk, zo de vraag werd gesteld, als u priester bent, dankbaarheid te leven? Vertel vader wat jij gevonden hebt in de Heer Jezus. Vroegere tijden, de broeders, de oude broeders, de meesten, ze zijn in de heerlijkheid van de Heer. Stonden bij de samenkomst, bij de poort van de samenkomst, ze zeggen tegen elkaar, wat hebt u meegebracht in jouw mandje? Maar nu niet meer. Wat niet meer gezegd. Je moet komen zoals jij bent. Nee, de kleed die jij hebt gekregen, mag aandoen. Een koningenkleed. En ook een karakter van de priester. Want je bent een koning, priester tot in alle eeuwigheid geworden. Door de volbrachte werk van de Heer Jezus.
Ook al dat het net al even genoemd is, heb ik toch vrijmoedigheid om daar de aandacht op te vestigen dat de Heer Jezus is een bedienaar van het heiligdom. En het is nodig
Daarom was het nodig dat ook deze iets had om te offeren. Dat wordt extra van de Heer Jezus gezegd als hoge priester. Daarom was het ook nodig dat ook deze iets had. Want je zou kunnen denken, hij heeft dat niet nodig. Die andere priesters hadden dat nodig, maar hier staat duidelijk, ook deze had dat nodig. Wat is dat nu wat hij nodig had? En wat doet hij nou als bedienaar in dat heiligdom? En we hebben er al aan gedacht, dat vinden we denk ik in beeld in Openbaring 8. Want dat was het hoofdstuk wat Joachim bedoelde. Openbaring hoofdstuk 8. Daar vinden we in vers 1 dat er een stilzwijgen is in de hemel van ongeveer een half uur. En er staan 7 engelen voor God. En die worden 7 bezuinen gegeven. En dan komt er een andere engel. Die gaat bij het altaar staan. Dat is die bedienaar. Die andere engel is de Heer Jezus. Dat kunt u zien in hoofdstuk 10 van de Openbaring, maar dat terzijde. En hij gaat er bij het altaar staan en hij heeft een gouden wierookvat. Dat is dat gouden wierookvat wat hoort in het heiligdom. Wat in hoofdstuk 9 geschoven wordt naar het heilige der heiligen. Dat is dat gouden wierookvat wat hem wordt gegeven, maar er wordt hem ook gegeven veel reukwerken. En waarom? Omdat hij kracht zou geven aan de gebeden van de heiligen op het gouden altaar. En die reukwerken die stijgen op met de gebeden van de heiligen uit de hand van die engel voor God. Broeders en zusters, dat is die bedienaar. Dat is wat hij nodig heeft. En dat ontvangt hij van ons. Kunt u dat begrijpen? Hij heeft iets nodig. Hij heeft iets nodig. Waarom heeft hij iets nodig? Om die bedienaar te kunnen zijn in dat heiligdom. Daarom heeft hij dat nodig, van u en van mij. Dat zijn onze gebeden, is datgene wat wij opzenden tot God. En wat doet hij daarmee? Dat verleent hij kracht, hij verleent onze gebeden kracht. Dat wat wij bij God brengen, verleent hij kracht met zijn eigen heerlijkheid. Want dat zijn die reukwerken, die heerlijkheden van de persoon van de Heer Jezus. Die voegt hij bij mijn gebeden. Wij die hier als pelgrims, want zo worden wij gezien als gelovigen in deze brief, dat moet u goed vasthouden. Wij die hier wandelen in deze woestijn, wij die op weg zijn naar het beloofde land. Hij is daar met zijn eigen heerlijkheid. Om mijn gebeden kracht te verlenen voor de troon van God. Zo'n heerlijke bedienaar hebben wij daar in het heiligdom.